Casus nummer 10. Die gezellige druivenoogst. Je kunt uiteraard altijd blijven meegaan met het verhaal van een patiënt. Bijvoorbeeld als deze zegt dat stress de oorzaak is van de klacht. Maar in de praktijk blijkt het vaak veel complexer te liggen. Leuk dat je luistert. Dit is Osteotalkings. Een podcast van Tom en Mark van Andromeda Centrum voor Osteopathie, Veldhoven.
Hey Mark, jij nog hier aanwezig? Het is al 6 uur in de namiddag, dus knap laat nog.
Voor mij is dat niet zo. Ik kan me toch al vragen dat jij mij hier nooit ziet rond deze tijd. Komt volgens mij ligt dat aan jou, Tom.
Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik ben blij dat ik je hem aantref. En dan maak ik me gelijk misbruik van deze gelegenheid. Heb je er even?
Even snel dan, want ik wil zo meteen wel weer door.
Ja. Oké, okay, ja, ik wou het nu eens een keertje hebben over het feit dat ons onderzoek eigenlijk zo sterk is. Zonder ons nou zelf op de borst te kloppen, maar ja, ik vind het nog steeds een fraai iets dat wij informatie, hele relevante informatie, boven water kunnen halen, die vele malen sterker zijn dan het verhaal wat de patiënt ons vaak vertelt.
Ja, de patiënt hebben we ook wel eens eerder benoemd, denk ik, maar als je puur je beredenatie doet op basis van de anamnese, je vraaggesprek, dan word je vaak op het verkeerde been gezet. Hè? Dus als iemand zegt, ik heb drie keer ik heb schouderpijn, dan ben je ooit geneigd om maar te denken dat het probleem in de schouder zit. Hè?
Ja. Nou goed, dat is ook zo. En in de praktijk blijkt dat, vind ik, als je zegt 50% van de patiënten, dan zouden we een verkeerde conclusie hebben getrokken als we alleen maar op het verhaal van de patiënt zouden zijn gaan varen.
Nou ja, omdat diegene die benoemen zijn symptomen. Dat is meestal niet de regio waar dat wij aan het werk zijn.
Maar ze vertellen vaak alleen maar dingen die ze van andere mensen hebben gehoord. Of die ze een keer gelezen hebben of op tv hebben gezien. Dat halen ze erbij. Hmm. En dingen die echt relevant zijn, dat doen ze niet bewust. Natuurlijk willen ze ons goede informatie geven. Alleen ze zien het niet. Mm-hmm. En het verbaast ons ook weer niet. Want wij leggen wel zulke bijzondere relaties. Dan kan de patiënt niet zo 1, 2, 3 zien. Zo had ik bijvoorbeeld ook weer een patiënte. Ik denk dat ze een jaar of 40 was, 42. En haar klacht was eigenlijk een behoorlijk gebrek aan energie. Al lange tijd, enerzijds. En anderzijds had ze ook momenten van aanvallen van opzetten van het gezicht, het gelaat. Keel, moeite met inademen ook. En opgezette lippen. Daar had ze dan behoorlijk veel last van. Met name die benauwdheid dan. Ja. Maar zij schreef dat zelf toe aan het feit dat ze op het werk had ze nogal wat stress. Maar met name vanwege het feit dat ze in een scheiding lag. Kun je daar als luisteraar begrip voor opbrengen en daarin meegaan. Zeg, oké, dan zal daar de energie in zijn gaan zitten. Logisch.
Maar was er ook nog, je noemde nog wat, je hebt energieverlies, maar je noemde ook de zwelling, zeg maar, in het gezicht. Was dat, ik bedoel, dat zijn wel specifieke klachten. Ooit een diagnose voor gesteld?
Ja, dat is een hele vervelende klacht. Daarvoor is ze bij de longarts geweest en bij een dermatoloog, een huidarts. En die kwamen met de diagnose quincus uitdeem.
Die heb ik niet paraat.
Vertel. Nee, dat kan ik me zo voorstellen. Want die had ik zelf ook niet. Daar heb ik op moeten zoeken. En quincus uitdeem is eigenlijk een angio-uitdeem. Dat is een soort allergische reactie van het lichaam op het binnenkomen van bepaalde stoffen. En dan krijg je in één keer een zwelling. En die ontstaat omdat de bloedvaten uit gaan zetten en ook beter doorlaatbaar worden. Dus er kan stoffen vanuit het bloed kunnen makkelijker in de ruimtes komen tussen de cellen. En dan zet die op.
Zo,
okay. Dus op basis van een allergische reactie. Echte oorzaak, ik heb toen ook moeten zoeken. En de echte oorzaak daarvan, daar heeft men niet zo goed zicht op. Er wordt wel eens geschermd met het woord congenitaal, dus aangeboren. Mm-hmm. Maar ook heel veel mensen hebben ze geen enkele genetische relatie kunnen ontdekken. Ja, dan houden ze het maar eventjes op idiopathisch. Hè, zo van onbekende oorzaak.
Precies.
Maar goed, ik heb haar onderzocht. En ik heb kunnen vinden dat, eerlijk gezegd, de lymfklier.
Want ze kwam echt voor het energieprobleem eigenlijk. Zeg maar. Het gebrek aan energie kwam ze voor jou. Dat was de hulpvraag.
Ja, dat was het eigenlijk. Maar als tweede instantie bracht ze dus die quincus uitdeem naar voren. Want die speelde dus ook nog eens een keer part. Hè? Doen mensen wel eens vaker. En dan zeggen ze het één. En zeggen ze, nou ik hier toch ben. Ja. Ik heb ook nog iets anders.
Ja, wij willen ook altijd alles weten wat er speelt.
Nou, komt
op die manier
uit.
Leg je ook verbanden.
Ja. Ja. Dus ik heb haar onderzocht. En volgens mij hebben we te maken met dat de lymfklieren in de mond vervuild zijn. Er moet een bepaalde stof zijn binnengekomen die zich daarin opgeslagen heeft. In de speekselklieren, in de lymfklieren, in de mond. En die spelen af en toe parten. Doordat ze weer eens een keertje herinnerd worden aan bepaalde stoffen, aan vroeger.
Okay.
En ik denk dat het te maken heeft met bepaalde chemische stoffen die ze heeft binnengekregen in haar tienerjaren. Dus ik denk 15, 16 jaar, zoiets.
Mm-hmm.
Dus ik vraag aan haar. Ik zeg, god, kun je herinneren dat je met bepaalde vervelende stoffen in aanraking bent gekomen? En toen zei ze, ja, dat is niet zo moeilijk, want ik ben Française. Ze spreekt trouwens perfect Nederlands, dus dat kun je niet aan haar taal merken. Maar goed, ze komt uit Frankrijk. En in die tijd heb ik jarenlang, iedere zomer, heb ik in de druivenoogst meegeholpen. Dus ik heb die druiven van het land afgehaald.
Ja.
Ja, en ik weet natuurlijk als geen ander, maar tegenwoordig weet iedereen het dan wel, dat die druiven toch wel behoorlijk bespoten werden. En misschien nu nog wel.
Ja, daar is
en dat was een goed ruikbaar.
Ja, daar is tegenwoordig wel steeds meer aandacht voor. Hè? Ook in de media over de chemicaliën die gebruikt worden als bestrijdingsmiddel. Maar wat dat nu op lange termijn voor gevolgen heeft. Hè?
Ja, precies.
Net noemen ze iets als de Parkinson bijvoorbeeld.
Ja.
Die relatie wordt ook steeds meer gelegd.
Ja. Ja, dus,
maar
dus,
je vond het bij deze
er is nergens kaas zoveel Parkinsonisme als in Frankrijk. Hè? Dat is niet voor niks.
Okay.
En daar wordt het ook allemaal wel ook echt op wetenschap gebaseerd. En die mensen krijgen ook vergoedingen. Mensen die in die druiven oogst hebben gewerkt, die krijgen vergoedingen daarvoor. Dus als de overheid daarvoor gaat uitkeren, dan moet er toch echt wel een kern van waarheid in zitten. Maar goed, dat heb ik dus ook gevonden en aan deze patiënten uit kunnen leggen.
Maar was er nog een bepaalde link of trigger, zeg maar, naar de recentelijke energieverlies?
Dat heb ik niet meer zo paraat, Mark. Goeie vraag. Ik dacht een keertje dat het te maken had met bepaalde slecht geventileerde ruimtes waar zij in gewerkt had. Bijvoorbeeld in gymzalen, dat er een keer een trigger is geweest. Want ze is wel eens eerder bij mij geweest, maar ik vertelde het eigenlijk dit verhaal met name om duidelijk te maken hoe fraai onze manier van onderzoek is. Waardoor je dus op andere dingen stuit als waar de patiënt in eerste instantie mee kwam. De scheiding. De scheiding.
Ja. Ja.
Nou, als je daarin blijft hangen, dan kun je nooit meer dat hele fraaie verhaal over die druivenoogst vinden.
Ja, ja.
Dus
ja,
dat was eigenlijk
ja, dat verklaart ook wel hoe je toelicht dat het meer de reactie van het lymfestelsel is dan dat het probleem, zeg maar, in een stressfactor hangt.
Precies. Ja. Ja. Stress maakt het duidelijker, zoals je zoals eerder gezegd hebt, maar is niet echt de oorzaak.
Ja.
Dus leuk verhaal, hè?
Ja, mooi. Bedankt voor de kaders weer, maar ik ben er vandoor te gegeten worden.
Gun ik je. Bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Mark en Ton. Je kunt dus op onze site kijken en anders een vraag neerleggen bij ons per e-mail. Die willen wij heel graag beantwoorden.